Welkom bij de podcast De Blinde Vink. Voor iedereen die blind, slechtziend is of ziend en geïnteresseerd is in deze materie eigenlijk. We hebben hier altijd inspirerende personen, gezelligheid en informatie. En vandaag is aangeschoven Zef Alsters. Een hele goede avond in dit geval. We nemen het 's avonds op.
Ja, hallo Lenny.
Ja, je hebt een bijzonder levensverhaal eigenlijk wel. En een hoop tips voor de mensen die luisteren. Want jij was kok.
Kok, ja.
Maar je bent nu zeer slechtziend.
Ja, ja, ja.
Want wat heb je?
Ik heb Stargardt. Dat is een vorm van maculadegeneratie. En die maakt de blinde vlek, de gele vlek, bij de blinde vlek steeds slechtziender. Waardoor ik scherpte niet meer kan zien. Dus ik kan nu alleen nog maar contrasten zien, schimmen.
Dus jij ziet ergens, daar zit iemand, ja, zo vaag.
Ja, ja.
Maar jij hebt echt geen idee wat voor kleur haar ik heb.
Nou, dat lukt nog wel, maar niet hoe je haar zit.
Oké.
En ik heb je een koptelefoon op zien doen, dus je hebt een koptelefoon op.
Oh ja.
En, maar verder, je hebt iets geligs aan, maar wat of het is... Ik zou het niet weten.
Oké, nee, dat klopt inderdaad. Ik heb een geel topje. Ik heb ook net mijn trui uitgedaan, want het is hier mega warm.
Het is heel warm,
de studio. Ja, zeker. Zef, jij was kok bij de camping van Delfshout.
Onder andere, ja. De laatste 7 jaar heb ik op het campingrestaurant Delfshout gezeten.
Ja, totdat het steeds slechter werd met jouw ogen, hè?
Ja, en als je slecht ziet, dan verzin je allerlei trucjes om toch goed te kunnen functioneren. Want ik wilde gewoon normaal functioneren. En die trucjes die hebben me dus daar nog opgebroken dat ik in een soort van burn-out terecht ben gekomen. En daardoor is dat zicht door de spanningen nog slechter geworden en nog slechter. Dus ik moest echt stoppen met werken.
Ja, want je hebt, ik weet niet hoe lang geleden je last kreeg van je oog?
Vanaf mijn 18 heb ik het. Dus dat is al 33, 34 jaar.
Oké, en het is steeds in stapjes slechter geworden eigenlijk.
Ja, het begon met 25% zicht, de restvisie. En het is nu nog aan de rechterkant 0,5% en links in principe niks meer.
Oké, dat is echt niet
maar
zoveel.
Dan nog wel, dat noemen ze dan blind, maar dan nog wel in staat om figuren te zien, contrasten, objecten, auto's zie ik nog, fietsen zie ik nog. Dat gaat allemaal nog, maar wie er op de fiets zit of wie er in de auto zit of wat voor auto het is, of, dat is allemaal vrij lastig.
Want hoe heb je dat zo lang in de keuken volgehouden dan? Want hoe weet jij of je de kurkuma of de curry ergens doorheen gooide?
Nou, dat is het geluk geweest dat ik de laatste 9 jaar alleen kok ben geweest. Dus ik kon dus alle kruiden en toestanden op plekken zetten waarvan ik zeker wist dat die dus daar stonden. Dus, maar ik heb me wel eens vergist met paprikapoeier en cayennepeper. En, dat is,
en wat zeiden je klanten of je gasten?
Nee, daar ben ik zelf achtergekomen. Dus.
Je hebt het niet geserveerd, het
gerecht? Nee. Dat was een kwestie van weggooien en overnieuw beginnen.
En wat voor gerecht was dit? Dan zie ik het even voor me.
Met cayennepeper was paprikapoeier, dat was een goulash.
Oh ja.
Ja. Dus die was heel pittig.
Ja, ja, ja. Oh, wat zonde. Dus jij had een soort van militaire operatie eigenlijk in de keuken. Keuken is sowieso al goed georganiseerd natuurlijk bij koks. Dat is bekend. Maar
ik heb altijd geleerd dat je mise en place, dus je voorbereidingen, dus die cockpit in orde hebben. Dat is 75% van het koken.
Ja,
als je dat in orde hebt en je kunt het blind pakken, dan... Dan gaat het vaak goed. En vooral als het dan druk wordt, dan moet je niet nog een salade gaan maken. En dan moet je nog niet een saus gaan maken. Dat moet gewoon klaarstaan. Je moet weten waar het staat. En dan is het een kwestie van goed doorgeven.
Ja, ja.
Dus,
hoe deed je dat met messen en zulke soort dingen? En het gas? Want je hebt in een keuken best wel gevaarlijke dingen.
Ik werkte
eigenlijk
dus echt met gas. Yeah. Gas kan je goed zien, dat is blauw.
Oh, ja.
Dus kijk, met inductie zou ik wel problemen hebben gehad. En de geel stond altijd aan, daar heb ik me wel eens in vergist hoor. Dat ik dacht dat die uitstond, maar dan kom je er snel genoeg achter. Dat is me wel eens een keer gebeurd. En je leert ook alles op tijd. Hè? Je krijgt vanuit de horeca, krijg je van de leveranciers vaak je producten, zeg maar... half fabrikaat binnen. Dus een biefstuk is altijd 160, 180 gram. Dus als je die op de grill legt, weet je drie minuutjes draaien. En dan, dus je leerde allerlei trucjes om het gewoon goed te doen. En je kon ook veel voelen, hè? Veel voelen, ruiken en proeven.
Ja, je,
dus je
andere
gaat je andere zintuigen gaan je gebruiken.
Ja, ja.
En mijn geheugen. Ik heb mijn geheugen zodanig getraind dat ik echt in staat was om een stuk of 10, 12 tafeltjes. Dus zo'n 30 mensen... uit mijn hoofd te weten wat ze besteld hadden. Dus de meisjes van de bediening annonceerden. Dus zeiden van tevoren van nou, die tafel heeft een schnitzel, biefstuk, satéetje en een lumpiaatje of een half kippetje. En dan wist ik die tafel dat. En dan had ik ook nog trucjes. Als ik bijvoorbeeld een satéetje moest maken, dan legde ik op één bord alvast een kroephoekie. Dat was een satéetje. Oh, en bij de kip legde ik alvast een beetje salade neer. Of een bakje appelmoes met de kers van Van der Valk. Dus je had overal trucjes voor.
Ja, en wisten jouw collega's dat het zo slecht met je ging?
Ja, ja, ja.
Oké, dus die wilden jou wel helpen, die serveurs
De gasten, sommige gasten wisten het ook, want ik kon schijnbaar lekker koken. Dus er kwamen mensen op advies van mensen op de camping van buiten ook steeds vaker koken, eten. En die vroegen dan nog wel eens aan de bediening, ja, we horen dat hij niks ziet, maar is het dan nog wel lekker? Nou ja, dat gingen ze dan proberen. Hè. En dan kwam het dus altijd wel... Ik had veel vaste klanten, veel vaste gasten.
Je praat er ook echt met passie
over. Dit,
ja, ik wou net zeggen, wat dat betekent koken voor... Je bent een maatje groter, zeg maar.
Maar een maat groter.
Ja, ja. Maar inderdaad, wat betekent koken voor jou?
Ik vind dat koken en eten, dat is iets wat verbindt. Wat mensen altijd bij elkaar brengt. Dat is in alle situaties zo. Je eet zelden alleen. Je eet vaak met elkaar. Dus, en dat geeft een gezelligheid, dat geeft ontspanning. Mensen gaan eerst over het eten beginnen en vaak komen daardoor hele mooie discussies op gang. En als ik in het restaurant, had ik een soort snackhoek en achter had ik het echte restaurant met wat luxere stoeltjes en wat lekkere spulletjes.
Ja, we zijn even afgeleid, maar dat komt omdat... Ja, dat hebben we hier in het café. Het is altijd een beetje een doldwaze gezelligheid. Maar nu worden we tussendoor nog even gebeld. Het is echt zo'n dag, Sef. Het gaat alle kanten op. Maar ik vind jouw verhaal in ieder geval prachtig. Dus ik wil eventjes terug qua concentratie naar jouw verhaal. Ja. En jij vertelde over jouw passie en dat eten echt verbindt.
Ja.
Ik kan me voorstellen, op een gegeven moment moet je tot de conclusie komen van... Dit is niet meer haalbaar. Hoe kwam je tot die conclusie?
Mijn lijf heeft het gezegd. Ik kreeg het gewoon niet meer voor elkaar. Ik kon me dus niet meer concentreren. Ik kreeg concentratieproblemen. Dus ik kreeg gewoon niet meer voor elkaar om de tafeltjes te onthouden. En ik heb op een dinsdag dat ik opstartte, heb ik op de een of andere manier een soort stort ik in elkaar. Ik was gewoon op.
Je moet even vooruit blijven praten.
Het was helemaal op. Ja.
Ja, en toen kon je gewoon niet meer opstaan?
Nee, toen heb ik muziek gemeld. En toen is de bal gaan rollen. Dan kom je bij de bedrijfsarts. En die gaan dan beginnen over een reïntegratietraject.
Moest je niet lachen? Van nou, hallo vent, wees blij dat ik het nog 5 jaar heb volgehouden.
Ik heb dat maar het mooiste is dat ik toch dat reïntegratietraject op eigen initiatief ben ingegaan. Ik heb een jaar gerevalideerd in het LO.
Yeah.
Dat is een onderdeel van Koninklijke Visio.
Mm-hmm.
En daar word je een jaar lang getraind om op een andere manier te leren kijken. En dat is in Apeldoorn, achter Paleis Het Loo. Daarom heet het ook
volgens
het Loo.
Mij, Jan zit achter de knoppen. Jij bent er ook geweest, geloof ik.
Ongeveer een jaar gezeten.
Ja.
Ja.
Het is daar echt in één woord fantastisch. Je hebt daar 60 mede cliënten. En je leert daar de hele dag allerlei dingen om beter met je zicht wat je nog hebt om te leren gaan. En je krijgt allerlei hulpmiddelen aangeboden die je kunt gaan gebruiken en die dan ook voor je worden aangevraagd. Regiotaxis in mijn leven gekomen door, valises in mijn leven gekomen. Ik heb een leesloop. Dat soort zaken krijg je allemaal mee. Ik krijg ook allemaal tips en trucs om gewoon makkelijker beter voor jezelf te zorgen. Dat je ook gewoon genoegen neemt met je televisie kijken op een grotere afstand. En de ondertiteling dan maar niet hoeft te lezen. Dat je dan toch plezier daaruit haalt.
Ja,
en de frustratie.
En in jouw geval je erbij neerleggen dat je geen koek meer kunt zijn.
Nou, ook. Maar ook gewoon je erbij neerleggen dat je dus een hulpvraag hebt. Want ik ben met het stokje hier binnengekomen. En Jan heeft mij waarschijnlijk binnen zien komen met de fiets. Dus fietsen doe ik nog. Maar als ik in een nieuw gebied inga, dan neem ik altijd mijn stok mee. Want de stok is... mijn geleidestok, mijn geleide naar de mensen die me niet kennen.
Ja.
Dat die weten dat ik slecht zie. Als ik op het station sta zonder stok, dan word ik niet geholpen. En sta ik met stok, dan moet ik ze soms van me afslaan. Want dan willen ze allemaal helpen. Ja.
Nou ja, op zich positief. Maar en dat acceptatieproces van een zelfstandige kok die zijn droomberoep uitoefent eigenlijk, naar iemand met een hulpvraag. Hoe was dat voor je?
Dat doet nog elke dag pijn.
Echt waar, joh?
Ja.
Jeetje.
Ik baal nog steeds van het feit dat ik niet gewoon mag en kan werken.
Ja.
Dus ik heb me wel in het vrijwilligerswerk soort van gestort. Ik doe onder andere voor Henk de Blij in het Oogcafé. Doe ik altijd wat met eten te maken heeft. Dat doet Henk aan mij uitbesteden. En dat gaat hartstikke goed. Maar ik vind het nog steeds heel erg dat ik niet op zo'n campingrestaurant mag werken. Ik kan het nog wel. Ik zou het nog wel mogen. Maar ik moet het niet meer doen. Want dan...
Het wordt gewoon te intensief voor jezelf en te gevaarlijk op een gegeven moment.
Ik was een poosje geleden op een eetlocatie in het woud bij de herberg. En daar zag ik, terwijl ik zelf gast was, zag ik een groep fietsers van 20 man aankomen fietsen. En toen voelde ik de spanning die ik ook voelde op het campingrestaurant als er dan weer 15, 16 man tegelijk binnenkwamen.
Ja.
Ik kan die spanning niet meer, daar is te veel voor gebeurd in mijn hoofd.
Ja, ja.
En daarvoor was er gewoon was het een uitdaging. Was het helemaal geweldig om de lumpia en de biefstuk op hetzelfde moment op die tafel te krijgen.
Ja, ik snap
het. Dat iedereen, je ziet ook wel eens restaurants waar ze de makkelijke dingen eerst uitserveren. En dan komt even later komt het andere eten. En dan hebben sommige mensen hun eten op. Maar ik probeerde er toch voor te zorgen. Dat was voor mij sport.
Ja.
Dat was mijn uitdaging. En dan ook nog blije mensen. En ik stond in een open keuken, dus de mensen konden zien wat ik deed. Dus ja,
en wat mis je het meest?
Het contact met de mensen. Het dienen. Dus het mensen blij maken. Mensen die chagrijnig binnenkomen omdat ze te laat zijn om Delft in te duiken. Want daar zijn ook al 80 restaurantjes. En dan toch blij bij mij weer weggaan. En nog een keer terugkomen. Dat is voor mij, dat mis ik het allerergste. Het contact met de mensen.
Contact en de waardering.
Als je een seizoen later weer in de keuken staat en de mensen van het jaar daarvoor, want Camping Delft-Zuid heeft heel veel vaste gasten, en blij naar boven komen, want die bollen staat er nog, dus we hebben lekker eten.
Ja,
ja dat heeft iedereen, denk ik. Dat je gewoon gewaardeerd wordt. Dat je voelt dat je iets betekent voor mensen.
Ja.
En dat heb ik wel voor een groot gedeelte teruggevonden in het vrijwilligerswerk. Maar dat is nog niet helemaal voor het echt.
Nee, want je bent maatje. Jij werkt aan maatjesproject.
Ja, voor een buddy-netwerk. Ja. Ben ik buddy van twee maatjes. Van mevrouw Dingemans en van mevrouw Napjes. En ik werk voor de boodschappenuitdienst Delft. Van Delft voor elkaar. Daar halen we mensen op voor uitjes en voor boodschappen. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. Ja. Maar het is wel een
en
heel
je kookt voor Henk in het
voor
Oogcafé.
Voor Henk te blijven koken.
Dus
en
je
ik
staat
voor
nog steeds. En... Ja, precies. Je staat nog steeds achter die pitten en die barbecue.
Maar onder een veel minder grote druk.
Ja, nou kan ik me voorstellen. Want ik kan even heel moeilijk met Jan schakelen. Omdat wij ver van elkaar zitten met allemaal schermen tussen elkaar. Dus je mag met liefde tussendoor knallen met vragen die je hebt. Maar ik kan me voorstellen, jij bent zelfs slechtziend.
Mm-hmm.
Dat jij van hem behoefte heb om trucjes te weten van hoe pak je dingen aan? Hoe kun je het toch goed regelen in de keuken, dat koken? Want durf jij nog achter de barbecue te staan,
Jazeker.
Oh ja, kijk.
Ja, nee,
hou je wel van.
Sinds dat ik zo zien ben, eigenlijk is koken wel echt een hobby voor mij ook geworden. Dus voorheen had ik niet heel veel met koken. Mm-hmm. Maar sinds ik slechtziend ben eigenlijk wel.
Oh, wat grappig.
Ik vind het heel leuk om te koken.
Oh, wat grappig. Ja. En heb jij ook allerlei trucjes daarvoor dan voor jezelf? Of kan jij nog voldoende zien om het gewoon...
Ik kook sowieso ook op gas.
Ja? Yeah.
Ik hoor het vooral.
Ja,
inductie hoor je niet. Ja. Dus dat is erg verraderlijk eraan. Dus gas is voor mij heel fijn om daarop te koken. Want
hoor je ook de vette bubbel bij het koken?
Ja.
Een ander bubbeltje als dat hij gewoon gaat koken?
Ja.
Ja, want als je aardappels opzet en je gaat ze koken, dan gaan ze eerst gewoon koken. Dat noem ik dan gewoon koken.
Ja.
Maar beginnen ze gaar te worden, dan komen er zetmelen vrij uit de aardappel.
Ja.
Dan komt er een soort van laagje op de bubbeltjes en die ploffen net even anders.
En daaraan kan je horen,
dat de aardappels gaar beginnen te worden.
Echt waar?
Ja. En ik heb bijvoorbeeld een heel grappig dingetje. Een melkwacht, dat is een soort glazen schaaltje, is heel ouderwets. En dat is dus van glas. Dat doe je in je melkpannetje.
Yeah.
En daar doe je melk in voor een puddingje te koken. Ja, ja, ja. Of voor rijst of whatever. En dan gaat dat melkwachtje gaat op een gegeven moment rammelen onderop. Want dan begint het te koken.
Ja, want
dus
melk,
daar
moet je natuurlijk
moet je
heel snel bij zijn. Inderdaad, dat overkomt mij wel zeer regelmatig. Ja,
dan kan je weer gaan stoppen.
Ja, precies.
Een pannetje weggooien.
Ja,
nee hoor.
Ja.
Maar dat met zo'n melkwacht hoef je dan niet meer op je melk te passen. Dat doet hij voor je. Nou, en dan weet je dat je tegen de kook aan gaat zitten zijn. En dan kan je dus zeg maar je spulletjes erin doen. Je havermout of je puddingpoeder of whatever. En dan kan het aan de kook en dan bubbelt het nog even na. Maar geluid, horen, dat is heel belangrijk. Ruiken is ook heel belangrijk.
Ja, als aanbrand ruik ik het wel.
Maar daarvoor heeft het ook al een geur.
Oké, dan verandert de geur.
Het verandert gelijkmatig.
Oké.
Dus op een gegeven moment ruik je het wel. En ik voelde ook heel veel, want ja, op bekend van tv, de biefstukken met de muis van je hand.
Oh ja. Yeah.
Medium, rare of well done. Dat is een strakst. Dus dat leer je allemaal. En ja, de tijd, wat ik al zei, je krijgt vaak biefstukken zo goed als op maat. Dus je weet gewoon drie minuutjes. Als alles maar op hetzelfde pitje staat. Dus als de grill maar op 180 staat of op 200, dan komt het meestal wel goed.
Maar dat heb je thuis toch niet, zo'n grill?
Nee.
Want ik zit ook te denken aan Jan en aan onze luisteraars. Die willen misschien een paar praktische handvaten of tips nog voor thuis. Wat heb jij voor mensen die blind of slechtziend zijn en thuis willen blijven koken nog voor tips?
Nou, je kunt onder andere je potjes ook merken. Dus met stippeltjes. Dat je bijvoorbeeld zegt, één stipje is de kruiden voor het gehakt. Twee stippeltjes is de kruiden voor het rundvlees. Zodat je altijd wel weet waar het staat. En zorg ervoor dat je keuken altijd geordend is. Dat je altijd weet waar iets staat.
Dus niet de schoonmaakster je keuken laten schoonmaken.
En je kinderen ook niet.
Nee.
Ja, daar worstel ik nog wel eens mee. Dat als mijn kinderen in de koelkast zijn geweest, dan zetten ze het niet terug op dezelfde plek.
Oh ja.
En dat is nog wel eens lastig. Zij zijn er inmiddels wel heel aardig aan gewend. Maar ja, soms dan vergeten ze dat. En dan,
weet je wat daarvoor helpt? Want mijn man doet dat ook en die gooit alles kriskras. Zodat ik aan het eind van de week erachter kom dat iets al lang over de datum is. Dat we het nog in huis hadden. Ik ben het voor hem aan het labelen met gewoon van de tekst, zeg maar. Dus hier de yoghurt, daar de kaas, weet je wel. Want echt, anders dan gooien we de helft. Ja, precies. Anders gooien we de helft gewoon weg. Misschien is dat voor jouw kinderen ook een idee. Want dan zie je het, dan voel je je verplichter om het daar neer te zetten, zeg maar.
Ja, maar dat heeft niet zozeer met trucs voor
slechtziende mensen. Nee, dat is meer trucs voor de mensen die met jou samenleven,
ja,
zeg maar.
Ja, maar weet je, kinderen hebben al zo gauw dat ze dan bijvoorbeeld, wat je zelf ook al zegt, al de prik niet meer op de sinaas vinden, en dan pakken ze een nieuwe fles. En
Dat hoort bij
dat wordt een stukje opvoeding, denk ik. Maar.
Ja. Heb je nog een paar korte tips? Of heeft Jan nog een paar vragen misschien? Want we hebben al een heel lang gesprek. En ik wil je met liefde nog een keertje uitnodigen als we bijvoorbeeld richting de kerst gaan.
Oh, leuk.
Leuk om het over de kersttafel te hebben misschien met elkaar.
Ja, wat is je ultieme avondmaaltijdtip voor een slechtziende? Wat makkelijk is, voedzaam en toch ook gezond.
Wat ik heel graag doe de laatste paar jaar thuis is slowcooken. Ik heb zo'n slowcookertje thuis.
Wat is een slowcooker? Loop ik achter?
Dat het langzaam gaat.
Heel langzaam gaat.
Dat is gewoon een soort van stoom.
Er zit een hele dikke... Nee, dat is een stomer.
Yeah.
Een koeker is een apparaat waar aan de buitenkant veel warmte zit. Aan de binnenkant is een keramische pan. Die is heel dik.
Yeah.
Die wordt dus verwarmd. En daar doe je bijvoorbeeld je sudderlapjes in. Dan bak je even je uien aan. Je doet er wat suppoer erbij of een bouillonnetje. En dat gooi je dan in die slowcooker. Dan doe je je gekruide runderlapjes in zonder dat je ze aanbakt. En dan laat je het een uurtje of 6-7 staan op 80 graden.
En hoef je niet meer te kijken ondertussen. Dat is fijn.
En daar kun je ook heerlijke soepen in maken. Dus je kan daar je soepen 4 uurtjes langzaam in laten trekken. Dan komen alle vitamines komen. Want het komt niet over 100 graden. Dus er vervliegt weinig.
Oh ja.
En de smaken zijn veel intenser in een slowcooker. En je hoeft er niet meer op te letten.
Ja, precies. Dus het is qua koken minder intensief. Terwijl de smaak juist heel goed is.
Maar wat Jan zegt, koken blijft leuk. Omdat het misschien wel intensief is. Maar het ontspant daardoor wel. Want je bent wel de hele dag aan het knokken om het zicht wat je niet hebt toch te proberen te krijgen. Snap je? Dus je bent de hele dag aan het vechten. En als je aan het koken bent, dan ga je op een ander level. Dan ga je met kruiden werken. En je gaat denken van, nou, een beetje van dat. Zou dat er ook bij passen?
Een soort van mindful.
Ja, het is eigenlijk een soort mindful. Ja, absoluut. Ja, heb ik ook geleerd op het low. Mindfulness. Dus komt tot
jezelf. Eigenlijk moet je gewoon op het low kookles gaan geven aan andere blinden en slechtzienden.
Het is ver weg. Dan zou ik daar moeten gaan wonen. En dan wacht ik nog even mee totdat de kinderen groter zijn.
Ja, dus, ja. Of we gaan gewoon hier zo'n low afdeling van het low. Ja, toch? Nou, in elk geval hartelijk dank voor je bezoek. Ik vond het erg leuk, Zef. En ik hoop dat je ook lekker in je vel komt te zitten, zeg maar, in de nieuwe rol die je hebt. En laten we binnenkort, als het tegen kerst is, nog eens een keer kletsen met inspiratie.
Ik vind het leuk om jullie weer te zien en te spreken.
Ja, graag gedaan.
Oké.